Dit is het Haags Bakkie met Carla en Floris. Iedere maand je postje politiek vanuit Den Haag door SGP Jongeren.
Ja, dames en heren, u hoort het geluid van een keurig Elspets Bakkie, want we zijn ditmaal te gast bij meneer Stoffer, beter bekend als Chris. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik denk dat we de koffie nog nooit zo hard nodig hebben gehad, want we zijn hier voor de ochtendgloren gearriveerd. We hebben een klein moment in uw agenda kunnen vinden, dus daar gaan we volle bak gebruik van maken. Ik ga de koffie pakken en we gaan lekker in gesprek met
hij is bijna klaar.
Christoffer. Ja.
Ja.
Hey, dit ziet er goed uit in ieder geval. Nou. Carla, jij bent natuurlijk ook voorzien. Voor jou was het ook nog een beetje haasten vanochtend, geloof ik. Ja, vertel daar eens iets meer over.
Nee, ik wil er niet over praten eigenlijk.
Ja, eigenlijk niet.
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit
Blesseschijn. Nou, dat is ook best wel
een interesse. Ja, klopt.
Maar dan merk je een beetje wat ik altijd moet die kant op.
Zeg maar, het is niet dus, geloven, wat ver. Ja. Ja.
En dat is gewoon iedere week een paar keer. Dat,
ja.
Maar voor de meeste mensen lijkt het alsof... Ik heb vroeger ook als ambtenaar gewerkt bij Rijkswaterstaat... En, als ze dan in Arnhem werkte, dan mensen die naar Arnhem moesten komen voor 10 uur, dat kon nooit. Maar in Den Haag moest je om 8:30 gewoon staan. Want op de ene manier was het van de oostkant naar Den Haag, ja. Minder verder andersom.
Ja, ja,
zeker
ja, op die manier. Ja,
ja. Ja.
Hartstikke goed. Nou, fijn dat we er mogen zijn en we hebben er ontzettend veel zin in. We zitten hier dus nogmaals met meneer Stoffer, Chris Stoffer, de nieuwe fractievoorzitter van de SGP. We hebben er ontzettend veel zin in en we gaan helemaal los. Meneer Stoffer, dank dat we hier mogen zitten. Kunt u eens even schetsen waar wij zitten en ja, wat we hier aan doen?
Nou, we zitten in de keuken, aan de keukentafel.
Aan de keukentafel? En,
ja, dat is de fijnste plek in huis, zeg ik altijd. Hè. Dat we, hebben hier, we zijn hier gaan wonen 20 jaar geleden, toen we, of bijna 20 jaar geleden, toen we trouwden. En oorspronkelijk hadden we vaak het idee van, we gaan nog eens verhuizen of zo. Maar, nou, 10 jaar geleden hebben we dit helemaal verbouwd. En nou, ook waar we nu zitten, erbij aangebouwd. Dus je ziet hier naar boven een hoop licht.
Ja,
en, de warmtepomp die hier daar staan is erbij gekomen. En, de zonnepanelen liggen boven je hoofd. Maar dus we hebben het huis eigenlijk een beetje, in ieder geval de benedenverdieping gemaakt zoals we graag willen.
Kijk.
En, dus ja, we wonen hier heel fijn.
En die warmtepomp, hoe lang staat die er al? Want we moeten even natuurlijk, nu willen we weten hoe duurzaam die nou eigenlijk echt is.
Die warmtepomp staat er denk ik vanaf 2018 of 19.
Kijk,
ja,
ik ben niet meer
voordat je begon.
Nee, ik zat in de kamer toen die warmtepomp kwam. Ja, het was echt gewoon, er zat hier een ketel in.
Ja.
En het huis is denk ik, tweede helft jaren 90 gebouwd. Hè, dus, en die oude ketel was op.
Ja.
Dus ik had een vriend hier in het dorp, die heeft een installatiebedrijf. Ik zeg, Brion, wat zou je doen als je mij was? Nou, zegt die nieuwe ketel. Dus ik zeg, ja, nee, ik ben nu net woordvoerder op klimaatdeelheid. Dus wat zou je doen? En toen zijn we samen gaan zoeken. Nou, dit was de tweede warmtepomp die hij heeft geïnstalleerd. En daarna heeft hij volgens mij nog heel veel verkocht. Hè. Daarna kwam het meer. Maar dit is zo'n hybride ding.
Ja.
Waar Diederik Samson zo enthousiast over was. Nou, op zich in die hele energieperiode dat energie duurder werd, is het best wel een goed ding geweest. Maar aan de andere kant, wat ze eigenlijk beloven wat het doet. Je gebruikt toch nog wel gas, hoor.
Ja.
Dat, je gebruikt gewoon wel gas. Dat vooral in die periodes dat het heel koud is. Dan moet er natuurlijk iets dat het huis verwarmt. Het is best wel goed geïsoleerd hierdoor. Maar ja, dan heb je dan en elektriciteit. En het lastige is dat ik heb zonnepanelen daarboven liggen. Die liggen er al veel langer. Die had ik al lang voordat Kamerlid werd. En het was gewoon, alle buren hadden ze. Dus ik dacht, dan doe ik dat ook. Maar ja, op het moment dat je elektriciteit nodig hebt voor die warmtepomp, dan doen die zonnepanelen weinig. Dus daar zit nog wel een opgave.
Juist.
Ja.
Vandaar
ja.
Dat ik ook best wel pleit voor een stukje kerncentrales. Niet allemaal, maar een aantal in het land wel. Want ja, in die winterperiode, als de zon niet schijnt...
Zullen we toch niet... ergens onze energie vandaan moeten halen.
Precies.
Ja.
Ik ga eens even met u praten over... wij gaan eens even met u praten over de periode voordat u Kamerlid was. Wat deed u toen, meneer Stoffer?
Toen, een heel aantal dingen. Maar het belangrijkste waar ik mijn geld mee verdiende was dat ik bij Rijkswaterstaat werkte. Ik ben ingenieur. En heb eerst bij een adviesbureau gewerkt. Een ingenieursbureau, Arcaris. En later bij Rijkswaterstaat. Heel lang eigenlijk. 18, 19 jaar denk ik. En mijn laatste functie was directeur in de regio Oost-Nederland, Gelderland-Overijssel. Dus dan zitten we hier in het hart van het gebied waar ik
woon. Ja.
Ja, en ik was daarnaast raadslid in de gemeente Nunspeet. ruim 16 jaar. Dus ja, dan zit je hier natuurlijk ook in het midden van de gemeente. Ja. En ik heb nog een tijd bij het waterschap gezeten, ook als algemeen bestuurder. Okay. Dus dat waren de dingen die ik ervoor deed.
En toen op een dag, poef, werd u wakker, toen was u fractievoorzitter van?
Nou, bijna.
Bijna, hè?
Dat fractievoorzitter heeft nog wel een jaar of vijf geduurd natuurlijk. Maar die kamer, dat was wel, dat ging heel vlot. Ik zat echt, in 2017 zat ik op de plek waar jij nu zit. En toen belde Jan van Berk op en zei, Chris, nou, je staat op de lijst. En best wel vrij hoog. Ik zei, nou, welke plek? Nummer 5, zei hij. Dus nou, ik kan natuurlijk vrij goed rekenen. Dus ik had gekeken. Ik dacht, nou, voordat het wat wordt in de Kamer, dan moeten er 100.000 stemmen bij. Dat leek me wel heel veel. Ja. 300.000 plaats van 200.000, dat is wel heel veel. Ik dacht, nou, dat loopt wel los. Maar een jaar later was Elbert Dijkgraaf gestopt.
Ja.
Bert-Jan Ruijsen, die was voorgesorteerd naar Europa te gaan.
Juist.
Dat ging heel snel.
Goed. Ja, en toen ging het binnen. Eigenlijk was de vraag op vrijdagochtend, want Kees die appte mij op donderdag van, kan ik je even bellen? Vrijdagochtend hebben we gebeld. En toen zei hij, Elbert stopt en kun je de Kamer in? Ik zei, nou, ik ben net weer gekozen in de gemeenteraad en daar waren we de grootste partij, dus ik moest daar wat aan de formatie doen. Dus toen hebben we nog 2 weken tijd gekocht, maar dat was allemaal heel snel, ja.
Ja, ja. Zo. Ja, hoe ervaarde u dat? Want ja, als dat is niet zomaar. Ja.
Heel raar, want ik ken het werk ook helemaal niet. Dus ik wist helemaal niet hoe zo'n week eruit zag en wat je moest doen. Een heleboel, ja, het is allemaal nieuw. En hoe dat, wat voor impact het heeft natuurlijk op je gezin. Dat vond ik wel, dat vond ik het meest heftig als kind.
Ja.
En de rest, dat werken, dat heb ik nooit een hekel aan gehad. Ik zal me laten met de stoep vegen. Ik wil gewoon graag werken.
Ja.
Maar ja, de vraag van, wat doet het met je gezin? Ik was altijd graag thuis. Vooral 's nachts en zo. En nu ben je ook gewoon veel nachten weg.
Ja.
En mijn vrouw zat natuurlijk ik ben niet met een internationaal vrachtwagenchauffeur getrouwd. En buurman hiernaast, die was ook wat dat betreft vaak weg, zeg maar.
Ja.
Maar ja, daar heb ik niet voor gekozen. Nee, dus ook niet. En dat was eigenlijk de grootste impact. Nou, inmiddels hebben we daar een goed ritme in gevonden, hoor. Maar dat was eigenlijk achteraf gezien hetgeen wat het meest deed.
Ja. Ja. Ja, precies.
Ja, en nou, we hebben het er net over gehad. U geeft aan, ja, u zit hier graag, hier in Elspeet. U gaat een werkplek creëren hier thuis. Ja, u wordt nu de nummer 1 van de SGP. U bent nu de nummer 1 van de SGP. Wat heeft dat dan voor impact op het gezin?
Ja, dat Kamerlid worden was veel meer impact, zeg maar, dan nu. Aan de andere kant, ja, op het moment dat bekend wordt dat Kees stopt en dat ik hem opvolgde. Dan zie je natuurlijk wel dat de kinderen op school worden aangesproken. Nou, dat is wel even een soort oprisping van een heleboel belangstelling.
Ja.
Maar dat voor mijn gevoel in ieder geval minder dan 5,5 jaar geleden, dat je in één keer van iets heel anders Kamerlid wordt, zeg maar.
Ja.
Maar ja, wat de impact der zak is, ja, dat moet je eigenlijk aan de kinderen zelf vragen.
Ja.
Ja. Maar op uw persoonlijk en op uw werk heeft het wel impact. Gaat u echt heel andere dingen doen? Of?
Nou, op dit moment eigenlijk, voor een deel inhoudelijk in Den Haag doe ik op dit moment nog gewoon exact dezelfde portefeuilles. Straks na de verkiezingen, als we hopelijk met meer zetels terugkomen, dan ga ik natuurlijk minder portefeuille doen. Maar dan maak ik ook een nieuwe verdeling. Wat nu op dit moment meespeelt, is dat je gewoon meer in de belangstelling staat. Je hebt een hele hoop extra interviews met kranten, tv, radio.
Haagsbakkie. Hoogtepunt van de week, nu al.
Jazeker.
Kan ik me zo voorstellen.
Het mooiste begin was gisteren naar de kerk.
Exact, ja.
Laat ik dat voorop stellen. Maar nee, dit is wel het mooiste begin van de werkweek, dat moet ik zeggen. Ja, het is leuk dat jullie er zijn.
Het is voor ons ook heel leuk om hier zo bij u te starten.
Ja.
Zeker.
Maar voor de rest, ik doe dat werken als lijsttrekker met veel plezier, moet ik zeggen.
Kijk, ja. Goeie zaak. Want, hoe ziet u, u zegt, ja, hopelijk komen er meer zetels terug. We hadden het vorige uitzending al met Rodi van Heijst over. Die zei, ja, als je 3 zegt, 3 zetels, ja, dan ben je te conservatief. Als je 4 zegt, ja, dan ben je wel optimistisch. En als je 5 zegt, ja, dan heb je eigenlijk niet door wat nou realistisch is.
Rodi wilde er niet 10.
Rodi wou er wel 10, maar die durfde dan toch tegen de microfoon niet helemaal uit te spreken. Hè? Volgens mij was
Nee.
Wat is volgens u, wanneer zijn de verkiezingen voor u geslaagd?
Altijd, want ik zeg altijd 2 dingen. 1, de stemmen zijn al geteld. Hè? Wij zeggen altijd, we vertrouwen op dat God ons leven leidt. Dus die weet al lang wat er op 22 november voor zal staan. Wat er dan ook komt, is goed. Maar wat ik hoop natuurlijk is dat die stabiele koers die we de afgelopen jaren hebben gevaren. En ook altijd inhoudelijk constructief. Dat mensen dat weten te waarderen en dat we met 4 zetels terugkomen.
Vindt u het spannend? U bent nu de kop van Jut in die zin, als we minder stemmen zouden hebben of misschien niet.
Ja, kijk, we houden met drie scenario's rekening. Dat scenario van we houden wat we hebben, drie zetels. Het scenario van het zou er vier kunnen worden, we hebben niet van niks Nathanael Middelkoop op vier staan. Hè. Dat is echt een ontzettend goede vent, dus die heb ik er ook heel graag bij. We hebben ook even rekening gehouden met stel dat het twee zetels wordt. Hè. Dat kan. Dan zakken we ver terug. En aan de andere kant naar vier, dan moet je echt wel een aardige stap maken. Dus alles kan. En uiteindelijk, wat er ook komt te zeggen, wij zijn dan gewoon tevreden met wat ons toegedeeld is. Ja, we doen natuurlijk ons uiterste best om het maximaal neer te zetten. En op een normale manier, we gaan niet raar lopen schreeuwen of gekke dingen doen. We doen het op onze eigen manier, maar we doen wel ons best om het maximaal eigenlijk voor elkaar te maken. Ja.
En die eigen manier, is dat ook het niet gaan zitten bij Nieuwsuur?
Er zijn nog wel meer dingen waar we niet zitten. Maar Nieuwsuur, ik kijk dat soort dingen helemaal niet zo vaak. Hè.
Dat is misschien een beetje flauw dat ik dat zeg.
Nee, helemaal niet. Nee, het is een bewuste keuze. Maar ik maak echt heel bewust altijd een keuze van kun je ergens je verhaal kwijt. En is het een beetje serieus. Nou, Nieuwsuur, de vorige keer is Kees daar geweest.
Ja.
En dat ging, ik weet niet of het een half uur of een uur geweest is, maar dat ging alleen maar over waarom staan er geen vrouwen op de lijst. En over de doodstraf, begreep ik.
Oh ja.
Ja, Cornel van Beek en Menno de Bruin, daar overleg ik natuurlijk mee, wat doen we? Toen heb ik gezegd, weet je, als dat het is, met ervaring naar de vorige keer, en we hebben geen garantie dat er nu ook een paar normale dingen aan boord komen, ja, dan gaan we er niet zitten. Nou, dat konden ze nog niet garanderen. Dus toen hebben we gezegd, dan doen we het niet.
Nee.
Jammer. Ja. En op andere plekken zitten dan weer wel, hè. Ja. Vorige week bijvoorbeeld bij Tijd voor Max. Ik vond het heel gezellig.
Ja.
Nou, nu haast
wel. En bij ons, ja.
Ja, precies. Dus afgelopen week was het leuk. In aanleiding van Tijd voor Max, daar bakte een bekende bakker nog een Christoffeltaartje.
Ja.
Oh,
ja.
En bakker Piet hier had afgelopen weekend een actie met de Christoffeltaartjes. Jammer voor jullie, ze zijn op.
Oh, jammer.
Zul je
net
zien dat dan? Dat zul je net zien.
Ja.
Ja, maar het is wel leuk om dat zo te zien. En nu kan ik me best voorstellen dat dat een intensieve periode is. Het zijn ook best, wij zeggen natuurlijk altijd, het zijn altijd de belangrijkste verkiezingen tot nu toe.
Ja.
Het is best wel sprake van een politiek veranderend landschap. We hebben een lijst Omtzigt, een nieuw sociaal contract. Nou, we hadden het net in de voorbespreking al even kort over Caroline. Hoe ziet u het speelveld voor u? Dat is wel anders als de tijd dat Kees nog met de scepter zwaaide.
Ja, aan de andere kant, ook toen had je telkens nieuwe partijen.
Ja.
En die kwamen op, Forum, in 20. En het waren de perspartijen die ook aan die rechts van midden zitten, of zaten. En wat ook impact zou kunnen hebben. Nou, dat had ook telkens best wel een beetje impact. Maar je zag bij iedere verkiezing dat wij desondanks best goed deden.
Ja.
Dus ik hoop eigenlijk dat mensen nu denken van, nou, we hebben nou zo vaak gezien dat er nieuwe loten aan de stam kwamen. En altijd was er wel iets. En met die SGP blijft het eigenlijk wat dat betreft goed stabiel aan die rechterkant. Dus ik hoop dat mensen echt dit keer denken van, nou, laten we nog wel iets meer ervoor kiezen. We hebben zo'n 40.000 stemmen extra nodig en dan zou het er 4 kunnen worden. Kijk, enorme oprispingen zoals wat wellicht Nieuw Sociaal Contract nu doet, waarvan ik trouwens geen idee heb of ze nu rechts of links op midden staan. Mm-hmm. Ik zie een heel aantal dingen langskomen en denk, nou, dat zijn ook best relatief linkse standpunten. En je ziet dat Frans Timmermans ook enorm loont naar de lijst Omtzigt. Dus dat zegt ook wel iets natuurlijk. BBB heeft natuurlijk heel goed gedaan met provinciale verkiezingen. Zie je nu in ieder geval de peilingen het minder doen.
Ja.
Ja, ik heb geen idee waar het straks op uitkomt. We hebben nog anderhalve maand te gaan. En het kan natuurlijk alle kanten op. Dus we gaan het zien.
Spannend, want,
Ik weet het echt niet. Maar wij hebben gewoon gezegd, we doen ons eigen verhaal. Dat zetten we ook goed neer. Hè? Dat woord houden. In tweelei opzicht. Eén, Gods woord. Ja, dat ligt hier ook een paar keer. Hè? Er staat hier al een paar keer in de kast. Maar dat is één. Het tweede ook gewoon heel nuchter woord houden naar andere mensen. Wat je doet als overheid, dat moet je ook waarmaken. En de afgelopen jaren is heel veel beloofd. En ook best wel wat waargemaakt, maar ook heel veel niet. Daar zijn mensen door teleurgesteld. Wij zeggen altijd een nuchter financiële koers. Dus ook niet te veel op je nemen als overheid. Want ja, dan moet je maar belastingen gaan heffen. Nou, bij mensen kun je niet heel veel meer halen. Behalve een paar mensen die misschien heel rijk zijn. Maar de rest heeft al veel te zware lasten. En bedrijven. Ja, daar houdt het ook een keer op. Hè. Dat kun je ook niet meer blijven belasten. Dus dat moet je vooral niet te veel doen. En voor de rest hebben wij onze kernwaarden. Recht op leven. Hè.
Ja.
Ook op het jonge, ongeboren leven. Abortus, hè. Zoveel mogelijk voorkomen. Eigenlijk, ja, wij willen naar nul.
Ja.
En ook zorgen voor oudere mensen aan het eind van het leven. Dat ze ook het gevoel hebben van, hey, wij doen er nog toe. We zijn waardevol. We hoeven helemaal niet het leven uit te stappen. Wij zeggen ook, God gaat over dat leven. Maar nu is het af en toe, ik spreek heel veel oudere mensen die zeggen, ja, weet je, ik voel me gewoon overbodig en ik voel me overlast. En mijn kinderen die hebben maar een hoop last van mij. Ja, ben je nu bedoeld? Dat is gewoon die situatie. Nou, dat, en wij zeggen ook gezinnen, heel belangrijk. Dat, ik zei natuurlijk net zelf iets over de grootste impact van mijn politieke leven was op het gezin. Maar nou, mijn middelste dochter spreekt me vaak aan die zegt, Christus en de gezinspartij. Laat het hier ook thuis eens even zien, hè. Met je aandacht en tijd.
En dan neemt u ermee op Prinsjesdag bijvoorbeeld naar...
Bijvoorbeeld, ja.
Dat was wel heel leuk, denk ik.
Dat was heel leuk. Daar ging onze oudste mee. Als het tijd van leven is en volgend jaar is het weer Prinsjesdag, dan mag de middelste mee. En als ze oud genoeg is, dan mag daarna de jongste een keer mee. Maar dat soort dingen. Maar dat is maar één dag. Het gaat natuurlijk wel om dat je 365 dagen per jaar...
Uiteraard, ja, het is een leuke.
En de ene keer heb je een beetje groen met elkaar en de volgende keer heb je weer wat leuks. Maar nee. Deze week gaan ze uiteindelijk allemaal mee naar Den Haag.
Kijk.
We gaan morgen hebben... Het is helaas geen vakantie. Het zou deze week reces zijn, dan zouden we eigenlijk op vakantie. Maar ze gaan deze week... ik moet toch naar Den Haag. Maar nou, ze hebben allemaal vrij. Dus morgen gaan we met de jongste twee morgenmiddag naar Den Haag. En donderdag of woensdagavond, dat is een beetje de vraag, komt de oudste ook. En dan doen we nog een paar leuke dingen ook met elkaar eromheen.
Kijk.
Ja. Oh, kijk, superleuk.
Ja.
Ja, ik wil ook heel eventjes praten over wat u net noemde over de abortus. Hoe de SGP daarin staat. Want het kwam ook in het nieuws dat het afgelopen jaar die aantallen weer heel erg omhoog zijn gegaan. Dat er echt heel wat meer zijn.
Ja.
Hoe kijkt u daarnaar en wat doet de SGP daarvoor?
Vooral misschien ook, we zijn daar wel een van de weinigen in die het standpunt hebben zo...
Ja, helaas wel. En wat je ook gezien hebt, zeg maar 40 jaar geleden is natuurlijk die abortuswetgeving ontstaan, ruim 40 jaar geleden. En in die 40 jaar heeft niemand zijn vingers meer durven branden aan die wetgeving. En juist de afgelopen anderhalf, twee jaar zag je voor het eerst dat de wetgeving aangepast werd. Hè? De raadtermijn van 5 dagen die je had om een abortus te mogen ondergaan, is uit de wet gehaald. Hetzelfde zag je met de abortuspil bij de huisarts. En nu zie je zelfs dat de partijen zeggen, ja, het moet gewoon een mensenrecht worden.
Ja.
Nou, één, wij verzetten ons daartegen. En twee, wat je heel sterk ziet is van, in die wetgeving toen stond iets van dat er een balans moest zijn tussen het recht van een vrouw om met haar eigen lichaam om te gaan. En dat ongeboren leven.
Ja.
Laat heel helder zijn bij ons zeggen, die balans die moet gewoon doorstaan naar het ongeboren leven, want dat vinden wij belangrijker dan... Ja, kijk, dat een vrouw haar leven goed leeft, dat is prima. Hè? Maar de autonomie van een vrouw dat je zegt, ja, maar het gaat toch ook over een ander leven? Ja, dat lijkt om weer weg te zijn.
Ja.
Wij proberen eerst ook neer te zetten van, weet je, dat kwetsbaar leven, dat ongeboren leven, is niet maar een klompje cellen, maar gewoon een mens in de dom. En die kan heel wat. Ik zeg altijd, nou, als je een babytje van 4 maanden ziet, als er nog één vinger eraan zou komen, dan is het hele land in rep en roer. Maar als je dan even 4 maanden voordat het geboren werd, ja, dan mag je het gewoon weghalen. Dan is het blijkbaar geen mens.
Ja.
Nou ja, weet je, 8, 9 maanden is zo voorbij, hè? Tenminste, dat is mijn ervaring.
Hm.
En in die tijdsperiode, dat is gewoon iets dat je denkt, dan mag je dus wel iets doen aan zo'n kind wat eraan zit te komen. Nou, dat, ik vind het onbegrijpelijk. Dus één, proberen we dat neer te zetten. Twee, binnenkort de Mars voor het Leven.
Ja.
Ik zeg, broer, laat iedereen naar Den Haag komen op 11 november.
Ja.
Die Mars voor het Leven laten we met elkaar laten zien dat er veel mensen zijn die staan voor dat leven. Dus daar begint het mee. En twee, ja, ieder debat wat in de Kamer komt, probeer dat ook weer neer te zetten. Nou, dat is één, dat ongeboren leven. Echt gewoon een stem geven. En het tweede, er zijn heel veel vrouwen die gewoon, of meisjes, die echt in de problemen zitten als ze ongewenst zwanger worden. Dus zeggen ook, laten we daar omheen gaan staan. Eén, gewoon in de maatschappij, dat je die organisatie daarvoor staan hebt. Schil om leven, kiesleven,
ja.
Dat soort organisaties, dat we die echt steunen, dat ze ook mensen kunnen steunen, en vrouwen of meisjes die er moeilijk mee hebben. En het tweede, ook als overheid laten zien, maar ja, laten we ook daar maar een programma op zetten. We zijn van een kleine overheid, maar er zijn een aantal dingen als overheid waar je best iets mag doen.
Ja.
En er is af en toe van, we zijn een partij rechts van het midden, maar hierin durf ik best een beetje links te zijn, in die zin van, dan trekken we maar een beetje een grote broek aan en stoppen daar ook gewoon
geld
in.
Ja.
Ja.
Ja, ook dat. En hoe breder dat gedragen wordt, hoe liever ik het heb. Nou, ik vind het grote voorrecht de afgelopen periode dat je ook in die Kamer zag dat er toch een paar partijen zijn die zeggen van, ja weet je, we zijn niet zo erg voor dat kwetsbare leven als de SGP. Maar je zag in ieder geval scheurtjes in bastion met de PVV. Bij hoofdelijke stemmingen zag je dat daar 7 van de 17 ook voor het ongeboren leven stemden. Bij BBB zag je in ieder geval een stem van, je denkt, nou, ze zijn er enigszins gevoelig voor. Hè?
Ja.
Dus ja, ik hoop eigenlijk dat de beweging komt. Of jullie generatie, hè?
Ja.
Daar zie je eigenlijk, als je in onderzoeken kijkt, daar zie je een kentering van dat men denkt, ja, maar het gaat toch niet alleen maar over de autonomie van de vrouw, maar over het ongeboren leven. Ik zou zeggen, laten we met elkaar als jonge generatie laten zien dat het ons wat waard is. Dus ja, die beweging hoop ik om te zetten. En als ik dan een paar jaar verder ben en als jullie dan straks in die Tweede Kamer zitten, dan hoop ik dat iedereen denkt van, joh, als er maar één voorstelletje komt om die abortuswetgeving af te schaffen, dan stemt daar 150 man voor.
Nou, dan laten we wel direct afspreken dat als jij ooit in de Kamer komt, dat ik dan, of als je wat voor functie ooit krijgt, dat ik jou dan ook mag interviewen.
Ja, ja, dat is leuk. Ja, dat wil ik nu wel
een haastpakje afnemen dan bij jou. Dat lijkt me wel leuk. Ik wil eigenlijk even van de allerjongste naar de alleroudste. Want ik had van de week al contact met mijn oma uit Goes.
Ja.
En ik zei, nou, ik kom...
Mooi, hè, Zeeland?
Ja, ja, fantastisch.
Kom je vaak?
Ik kom heel vaak in Goes. Ja. Ik ging altijd in achter kerken naar de kapper. Ja, de kapper Rijk, de mensen die er wonen, die zullen het al weten. Maar dan reden we in rechte lijn door naar Goes om daar de patat met oma te eten. Maar ik zei tegen oma, ik ga Christoffel interviewen samen met Carla. Oh, wat leuk, dit en dat. Wil je hem eens vragen wat hij van ouderen vindt? Want ik heb altijd het gevoel dat ik dat wij overal de schuld van zijn. Dus dat kwam daar toen neer. Nou, ik kan nog wel zeggen, oma, dat is niet zo.
Nee,
dat is dus niet zo. En als u dat ook nog even kunt bevestigen, dan...
Eén, dat is zo. En twee... Mijn vader, ja, hij wordt natuurlijk steeds, die is 82, maar ik kan niet zonder hem. Eén, gewoon niet omdat ik natuurlijk veel omgeef, maar twee, ook praktisch. Mijn vader die past op de oudste twee niet meer, maar op de jongste. Als ik iets heb, ja, het eerste wat ik hem toestap is mijn vader. Dus ik hoop dat dat iedereen zo is, hè, dat je met je, ouders, met je grootouders, dat het. En ja, de algemene politieke beschouwingen, ik begon met aard en daadje, mijn opa en oma.
Ik wou zeggen, ja.
Ik heb van mijn opa leren fietsen maken, van mijn oma geleerd dat je de euro eerst moet verdienen wat je hem uit kunt geven. En nou, met elkaar zo'n generatiebedrijf, dat was prachtig.
Ja.
Dus ik mis hem nog steeds.
Kijk.
Ja.
Ja. Nou, oma.
Dus oma, u doet het toe.
Kijk, u hoort het, oma. Ja, en nou, dan hebben we nu de jongeren gehad, hebben we nu de alleroudste gehad. Dan gaan we nu eigenlijk weer terug naar de jongeren, want... Carla, hebben die ook nog een rol? Zouden die nog een rol hebben, denk jij? Ik wil daar wel eens een mooie vraag over stellen.
Ja.
De toekomst of de plek van jongeren in de aankomende verkiezingen.
Ja.
Wat is die volgens u?
Sowieso denk ik fors. Want we hebben een streep van focus op familie. En dan zeg ik, dat is niet per se focus op het gezin waar je zit. Hè? Die breedte van één... het gezin waar je ook uit voortkomt, hè? Dus inderdaad die ouderen, en tweede gezinnen die wellicht uit je gezin weer ontstaan. Maar ik heb zelf kinderen en zit je te kijken en denk je, ze moeten straks wonen, ze willen graag een opleiding volgen, ze moeten werk hebben. En het valt niet mee tegenwoordig dat om werk te vinden, dat gaat nog een beetje op dit moment. Maar wat voor een toekomst heb je als je kijkt naar de contracten die er spelen, heb je dan de mogelijkheid om zelf ook een gezin te beginnen. En ergens een huis te kopen, ja, het klinkt allemaal prachtig, dat werk kun je vinden, maar ik verdien je dan genoeg om nog een beetje rond te kunnen komen. Dus ja, de toekomst van jongeren is denk ik ontzettend belangrijk om in dit land met elkaar gewoon een beetje gewoon te doen.
En wat gaat de SGP doen om die toekomst te garanderen?
Nou,
in hoeverre dat mogelijk is?
Een heleboel dingen, maar het ene is natuurlijk dat we zorgen dat er gewoon weer woningen gebouwd kunnen worden. Dan moet je bijvoorbeeld een stikstofprobleem oplossen, maar aan de andere kant ook zorgen dat de grondprijzen niet te hoog worden.
Er staat al stikstofprobleem wel?
Zeker.
Ja,
kijk, ik woon hier in Elspeet en als je kijkt naar de heide en dergelijke, ik wandel daar veel, dan zie je echt dat daar echt wat aan de hand is. Dat die heide soms verdrongen wordt door andere vormen van vegetatie. Ja, een mooi woord, hè, maar dan zie je gewoon de bramenstruiken.
Ja, precies.
Dus daar zie je echt wat ontstaan. Maar de andere kant is, als je even terugkijkt, een heleboel van de stikstofproblemen is opgelost.
Ja.
Vanaf de jaren 90 naar nu kijkt. Dan is dat al ongeveer gehalveerd, als ik het even uit mijn hoofd zeg. Het kan iets meer of minder zijn, vergeet me dat. Maar er moet nog wel een stap gezet worden. Nou, we zeggen daar twee dingen in. Eén, als je nu ontzettend gaat knellen en denkt van, nou weet je, dan stoppen we met alle boeren. Nou, hier op de Veluwe helpt het niks.
Zeggen.
Als je hier alle mensen weghaalt, alle bedrijven en alle agrariebedrijven, dan is het stikstofuitstoot nog boven wat je wettelijk zou mogen. Dus we zeggen, kijk ons heel kritisch van of die wetgeving in Nederland wel klopt. Want in Duitsland zijn ze daar minder. Hebben ze gewoon een hogere norm. Mm-hmm. Dus ik denk dat we dat eerst met elkaar even doen, dat je die uit die knel bent. Dat kan gewoon door de wet aan te passen, kritische depositiewaarde daaruit te halen. Maar dan speelt nog steeds wel de opgave dat je met elkaar moet kijken, kun je die stikstofuitstoot terugbrengen?
Ja.
Nou, dan moet je met elkaar kijken van, hoe doen we dat qua vervoer? Jij was hier net met een elektrische auto, zag ik.
Papa, bedankt.
Ja, nou, prachtig. Dat kan niet iedereen betalen, maar daar moeten we wel naartoe, dat we gewoon ook qua vervoer minder uitstoten. Dat we zorgen dat we, wat we net over wat schone energie, dat we de huizen ook wat schoner verwarmen. En dan moeten we ook kijken naar de agrarische sector met elkaar, dat we daar een stukje innovatie laten plaatsvinden. En dat daar ook met elkaar anders doen. Dat kan best. Alleen moet je die boeren niet de knel geven van tussen nu en 7 jaar, dan moet je of gehalveerd zijn. Ja, dat is prachtig, maar de meeste boeren zijn niet heel rijk. Dus als je ze halveert, dan verdienen ze de helft en dan kunnen ze beter vandaag stoppen.
Ja.
Nou, dat levert een heleboel problemen op. Dat ze 1, die boeren geen inkomsten meer hebben. 2, ze zorgen voor ons eten. En 3, we zitten hier midden in LSP, maar mijn vader woont bijvoorbeeld aan de rand. En dan kijk je over die weilanden heen, naar de bossen. Nou, als die boeren zouden stoppen, dan zie je over ruim een jaar al die bossen niet meer. Want dan is het gras zo hoog, dat je door het gras de bomen niet meer ziet. Dus ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op onze agrarische stand. En met die boeren samen kijken van, hoe gaan we dat nou oplossen? En hoe gaan we eruit komen? En als dat iets langer duurt dan 2030, dan duurt het wat langer. Want dat gras op die hei, ik loop hier al meer dan 40 jaar op die hei. Hè? En ik heb die veranderingen gezien. En het gaat echt niet zo hard dat je denkt, nou het valt morgen allemaal om.
Mm-hmm.
Maar dat je stappen neemt om het goed met elkaar te verzorgen. Ja, dat is wel heel belangrijk.
Ja.
En nou, er zijn al mooie dingen gebeurd. Dat bijvoorbeeld het militair oefenterrein veel minder is geworden hier. Dus die hei wordt niet meer kapot gereden door een heleboel tanks. Ik heb best wel heel veel tanks teruggedragen.
Ik wou zeggen, je bent toch defensie-minded?
Ja, nee, zeker. Maar dat we goed voor onze natuur zorgen, dat is heel belangrijk. En nou, daar moet je met elkaar ook stappen zetten. Dus we hebben daar best wel een opgave te doen. Maar je moet reëel kijken en je niet helemaal vastpinnen. Precies op die data.
Mm.
Want ja,
de menselijke maat.
De menselijke maat. En met elkaar echt wel een stukje ambitie durven hebben. Maar als het dan een keer iets langer duurt. Ja, dan duurt het iets langer. Maar als het kan dat je het gewoon wat sneller doet,
dan
is toch helemaal niet erg. Dan doen we het gewoon een beetje sneller. Maar ja, het lijkt hier wel in dit land. Ik krijg het ook eens een mensen door. Je moet een datum stellen, want anders doen we niks. Dan denk ik, wat is dat voor slappe hand? Gewoon hand aan de ploeg. Gewoon dingen wel doen. Hè?
Ja.
Ja, de ene keer gaat het dan een beetje sneller. En de andere keer gaat het iets langzamer. Maar als je met elkaar gewoon de ambitie hebt om dingen toch eens een beetje beter te maken. Nou, dat heeft de SGP denk ik altijd gekenschetst. En de nuchtere mensen die daarbij horen. Op het platteland, of dat nu in Zeeland is, of in de Hoekse Waard, of hier, of in Friesland, daar ben ik nog veel geweest. Maar gewoon doen. En ik zeg altijd, geen slappe hap. Een gemiddelde Nederlander, een nuchter Nederlander, zet de hand aan de ploeg en doet gewoon de dingen die nodig zijn om te doen.
Kijk, en als we dan, u noemde net ook al even kort, de rood-groene koning, Frans Timmermans, die, ja. Die is ook vanuit Europa hier beland.
Ja.
Die wil ook een heleboel groene ambities. Hoe ziet u dan zo'n partij? Hoe ziet u of zo'n nieuwe meneer die in de Kamer komt? Hoe is dat?
Ik ken hem wel even ver afstand. Want toen hij zeg maar wegging naar Europa, toen uit Den Haag, toen was ik dan hier beland. Dus ik ken hem net zoals jullie uit de krant of interviews, weet ik wat voor de dingen. Ik denk, jongens, daar zijn jullie aan begonnen. Twee partijen die volgens mij totaal niet bij elkaar passen. Echt een milieupartij en een partij die vroeger echt voor de arbeiders was.
Yeah.
Die arbeiders lopen er hard weg, heb ik het gevoel. Want dat zie je weinig terugkomen. En iemand waar ik in de Kamer het bepaald niet altijd mee eens was, maar Henk Nijboer,
mm-hmm.
van de Partij van de Arbeid, die zegt ook van, ja, weet je, dit is mijn partij niet meer, ik stop ermee. Nou, ik denk dat een beetje gebeurt. Dus ja, ik wens hem veel sterkte.
Ja.
En ik hoop dat hij niet al te veel zetels haalt. Het is,
ja.
het is mijn partij niet. Ik zou nee. mensen zeggen van stem gewoon op de SGP. Hè. Dan wij zorgen ook voor die arbeiders. Gewoon mensen hand aan de ploeg en gewoon doen. Daar hou ik van. En een goed salaris verdienen. En ook al een beetje kunnen sparen. Maar ja, ik wens hem veel sterkte. Hij moet zijn eigen verhaal neerzetten. Het zal niet meevallen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee. En wat mij opvalt is dat hij, dat die partij wil dus altijd maar die wetten en precies op een bepaalde lijn vastleggen. Ik denk, ze zijn heel bang, denk dat ze vertrouwen zichzelf volgens mij helemaal niet. Dat soort dingen. Als we niet een wet hebben waar we ons per se aan gehouden moeten worden,
gaan we het ook niet doen.
Wij gaan het helemaal niet redden. Dan denk ik, jongens, kom op. Als je het echt wil, dan doe je het gewoon.
Ja. En, nou, de SGP, daar gaat hopelijk iedereen op stemmen. Ja. Ik had een vraag van iemand bij mij uit de kerk, misschien wel uit mijn naaste familie. Die zei, vraag jij nou eens even morgen aan meneer Stoffen waarom ik op meneer Stoffen moet stemmen en niet bijvoorbeeld op Mirjam Dikker. Nou, vind ik dat een beetje scherp neergezet. Maar kunt u misschien eens even een paar overeenkomsten en misschien toch eens een reden voor het kiezen van geven?
Nou,
misschien een beetje flauwe vraag, maar...
Nee, helemaal niet. Ik mag Mirjam graag. Het is een fijne collega. We kunnen wat alweer persoonlijk ook heel goed met elkaar vinden. Maar ik moest zelf in mijn studententijd een keuze maken. Ik kwam uit een familie die destijds helemaal niet politiek was.
Mm-hmm.
En ook niet per se in de lijn van de SGP zat. Dus ik was die tijd student. En toen hadden wij een politieke avond. En iedereen moest al een partij vertegenwoordigen. Ik kreeg de SGP toebedeeld. En dan weet je al die programma's. En ik had bij de SGP nog een beetje een beeld. Ik dacht, nou, het is een partij. Het zijn toch wel strenge mannen en zo. Hè? Dus een beetje, dat was het beeld. En toen was het programma. Toen dacht ik van, nou, met al die anderen daarnaast van de ChristenUnie. Ja, was toen nog RPF. GPV, CDA, maar ook GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, het SGP-programma, dat was helemaal maar één. Het was een programma van niet de grote overheid.
Mm-hmm.
En ik zag bij de RPF toen al, en de ChristenUnie, die zijn toch wat naar links geschoven.
Ja.
Grotere overheid, wat meer daarvan verwachten. Nou, dat past me volgens mij helemaal niet. Ja, en als ik kijk naar politiek met een open bijbel, dan moet ik zeggen, ik heb een aantal ontwikkelingen gezien waar ik dacht, dat wordt toch niet mijn partij, hè? Dat, zondagsrust, echt gewoon durven staan voor, doe die Bijbel maar gewoon open in de politiek. Dan die SGP zat dan toch wel echt heel dicht bij me, moet ik zeggen. En, wat mijn persoonlijke keuze was toen, ik ging gewoon van harte op de inhoud en de cultuur van de partij, ging ik echt voor die partij. En als ik nu kijk op naar de jongeren, ik kom wel eens wat christelijke jongeren tegen, en dan denk ik... Dat lijkt een beetje GroenLinks. Maar ik zit met jullie aan tafel, de SGP-jongen, denk ik. Dat zijn gewoon frisse jongens en meiden. En die komen ook nog zo bij de bed en die staan gewoon hand aan de ploeg. En dat is een beetje rechts van het midden. Ik weet heel af en toe een keer naar links uitschieten als het gaat over sociale context. Ja. Daar hou ik van. Dus ik zeg, kijk eens naar de jongeren en dan weet je wat we met je wil doen.
Politiek met een open Bijbel. Kleine overheid, duidelijke inhoud en gewoon ook voor 9 uur aanwezig zijn. Dan komt het in feite op neer.
Ja.
Nou, het worden hele spannende verkiezingen, denk ik. Ja. Ik ben echt heel benieuwd wat het gaat worden. U denk ik ook, wij allemaal. Maar ik kijk er ook wel naar uit. Bij deze nog een keer een oproep, denk ik, voor iedereen om SGP te stemmen, natuurlijk. En,
we gaan meemaken de 22e. Dank voor uw tijd. En dat we hier bij u aan de keukentafel welkom waren, ontzettend fijn. Dat het ook allemaal flexibel kon. Jenny van het partijbureau ook vriendelijk dank. Die moeten we ook even noemen natuurlijk.
Zeker gewerkt, ja.
Ontzettend fijn en wij gaan de reis weer terugmaken. En we wensen u heel veel zegen, sterkte en succes in de komende anderhalve maand die voor u ligt.
Dankjewel.
Ga mee.
En een hele goede reis terug naar waar jullie naartoe gaan.
Vriendelijk dank.
Bedankt.
Bedankt.
Dit was het Haags Bakkie, de podcast van SGP Jongeren. Ga voor meer informatie naar sgpj.nl/podcast. Tot de volgende keer.